Zo, en onze trouwe bonanza, die bergen we na vandaag weer op voor 6 jaar, want we zijn toe aan het voorlopige slot van onze verkiezingsreeks. U kon de voorstelling van alle partijen meemaken, dat was 3 weken terug, met de voorstelling van de kandidaten. Dan hadden we ons groot debat 2 weken terug, vorige week uiteraard onze verkiezingsmarathon. En we brengen daar een slot aan vandaag met nog eens een aantal nabeschouwingen die we doen in aanwezigheid met de partijen rond deze tafel. Misschien voor de mensen die het allemaal wat zouden gemist hebben, nog eens de namen meegeven van de mensen die de komende 6 jaar vanaf januari zullen zetelen in die gemeenteraad. Ik begin met Agelef en daar zullen we Rosie van Hoeken aantreffen, als ook Erwin Goethals. Dan ga ik even naar de CVP met Johan de Roo, Remy de Jager, Noël Wille, Marleen van den Bussen, Anneke Hobijn, Marian Elias, Valerie Taaldeman, Boudewijn de Schepper, Paul Hinnenbergen, Mark de Bare, Cécile Rijkaard, Frank Sierens, Maria Chavez Dagiaar, Antoine Pauwels, Carlos de Kuiper, Jacques de Taille en Geert de Roo. Dan naar de VLD, Paul van Nieuwenhuizen, Patrick Heysels, mevrouw Thea van Driessen Maanhout, Anne van Rijbroek, Ruben Buysens, Jason van Landschoot en Willy Boulet. En dan blijft er nog 1 zetje over en dat gaat naar het Vlaams Blok, naar Wilfried de Metzenaar. Zo heren, welkom rond deze tafel. We bankeren voor het ogenblik nog de heer Omer Bouten, voorzitter van de CVP. Die had nogthans beloofd hier aanwezig te zijn. We wachten nog even af en we beginnen met de mensen die er ondertussen wel zijn. Dat zijn Wim Swingedouw voor de VLD, Erwin Goethals voor Agalef, Giovanni de Brabant voor SP, VUID mag ik er ook nog bij vernoemen, en Wilfried de Metzenaar voor het Vlaams Blok. We hadden ook Wim Lazoen van VUID uitgenodigd, maar we horen dat hij ziek is en dus bij wijze ook verontschuldigd vandaag. Bij gebrek aan de grootste partij, meneer Swingedouw, begin ik dankbaar bij u als tweede grootste partij hier in Baldegem de komende 6 jaar. Jullie winnen 1 zetel. Dat staat voor een percentage van plus 2,9% van de stemmen. Zijn jullie daar tevreden mee?
Heel eerlijk gezegd, helemaal tevreden niet. We zijn wel tevreden, maar niet helemaal tevreden. De reden waarom is dat wij in alle stilte gehoopt hadden om er 2 zetels van af te nemen van de CVP die alleen naar de VLD zouden toegaan. Gewoon omdat wij geloven dat met 7 zetels wij nog altijd te weinig hebben om in feite echt de druk te kunnen uitoefenen. Dus hetgene wat overblijft bij de CVP blijft te groot om echt aan een goed beleid toe te komen.
Mm-hmm. Jullie hadden ook, denk ik, wat gehoopt op de nationale trend die nogal VLD-minded is de laatste tijd. En dat is een beetje achterwege gebleven, heb ik een indruk in Baldegem.
Alles is relatief, met cijfers kan je veel. Ik heb Karel de Hucht, onze voorzitter, horen zeggen dat hij zeer tevreden is met een nationale stijging van 17% naar 21%.
Ja, het gaat over Maldegem.
Maar wij zitten dus alles ter boven het gemiddelde. Dus dat betekent, als je ziet waar wij nu zitten, wij zitten vandaag bijna op 24% van de bevolking die voor VLD stemt. Dus we doen het beter dan het nationaal gemiddelde. Dan is het ook logisch dat je die opstap niet in dezelfde mate kan maken dan die gemeenten die een stuk achterbleven.
Mm-hmm. Jullie gaan ook voor een stuk vernieuwing de komende 6 jaar, maar liefst 4 nieuwe mensen van de 7. Nou, als je daar dan Ruben Buysens nog bijtelt, die er eigenlijk maar een paar maanden in zit, zijn dat eigenlijk 5 nieuwe mensen. Dus een serieuze vernieuwing binnen de VLD.
Dat is datgene wat we ook aangekondigd hadden. We hadden ook in onze folder geschreven, wij hebben een nieuw team, wij hebben ook een dynamisch team. Ik denk dat de bevolking dat ook gezien heeft. Dat wijst uit naar de nieuwe namen die er zijn. Dat betekent ook dat je de volgende 6 jaar van onder andere oppositie mag verwachten.
In welke zin?
Ik denk dat we enerzijds wat meer bij de pinten zullen zijn. Ik denk daar bijvoorbeeld aan Patrick Gijsters, die toch voldoende politieke kennis geeft. Hij is wel nieuw, maar je weet best hoe een gemeente gerund wordt en waar hij kan intussen komen. En anderzijds, denk ik, hebben we een team van 3-4 nieuwe mensen, die, zoals mevrouw Van den Driessen, die heel goed weet wat Maldegem nodig heeft op middenstandsvlak. Dus ik denk dat we van daaruit nieuwe initiatieven van ons mag verwachten met positieve voorstellen naar het beleid toe.
Mm-hmm. Jullie gaan dus een nieuwe adem vinden, met andere woorden, voor de komende 6 jaar. Gaat er ook meer eensgezindheid zijn binnen de VLD? Want daar was nogal wat, mag wel zeggen, soms hilariteit rond, ook bij de meerderheid vooral, denk ik dan. dat je daar toch wel met twee kampen zat binnen die VLD.
Nu, dat is het verschil tussen de meerderheid en ons. Bij de meerderheid is er eens gezindheid omdat de helft zijn mond niet mag opendoen. Wij hebben nog altijd onze open debatcultuur van Verhofstadt. Die is in Maldenham iets harder. Ik hoor de grapjes al dat men een bouwaanvraag heeft ingediend om een muur te metsen tussen meneer Heijsles en meneer Boulet. Dat mag bij ons. Ik denk, af en toe mag je zelfs een interne discussie hebben. Ik denk ook dat het moet kunnen dat je op een gemeenteraad niet als fractie achter iets staat. Want er zijn altijd elementen als je een beslissing neemt in een bestuursvergadering, dat er gedurende de gemeenteraad nieuwe elementen worden aangebracht. En het moet kunnen dat iemand dan zegt van, god, ik vind dit valabele argumenten, dus ik vul niet aan bij de rest van de fractie. Alleen moet hij dat op dat moment motiveren waarom hij het doet. Mm-hmm. En niet meer klakkeloos zeggen van, ik stem niet mee.
Mm-hmm. Dan misschien, meneer Swingendouw, nog even naar uw persoonlijk resultaat. Ben je zelf tevreden met dat aantal stemmen? Of had je meer?
Ik had niet echt meer wat. Had men voordien gezegd, meneer Swingendouw, ik krijg 495 stemmen, dan had ik waarschijnlijk blanco check getekend. Als je nu vraagt achteraf, ben je een beetje ontgoocheld? Ja, uiteraard, ik denk dat iedereen ontgoocheld is. Ik sta op de slechtste plaats van elke lijst, diegene die net buiten de zetel valt. Dus persoonlijk heb ik 9 stemmen tekort om zelf de 7e zetel in te nemen. Dat laat geen wrange nasmaak, maar het is wel een beetje van een ontgoocheling. Ja.
Ben je dan ook eerste opvolger?
Opvolgers bestaan niet meer. Dat is, wij hebben
de mal is die met de meeste stemmen dan, denk ik.
De mal is die met de meeste stemmen te waren, maar dat is, de opvolgerslijst is ook terug. De kop die terug naar beneden valt in principe. Dus in wezen is Marcel Steyaert de eerste opvolger.
Goed, ondertussen komt ook Van Meijer Bouten binnen van de VLD. We gaan straks met hem praten. We gaan gewoon even het rijtje af. Meneer Goedals van Achelef, misschien een beetje dezelfde vragen. Voor jullie een stijging van 1,6% qua aantal stemmen, maar geen zetelwinst. Jullie blijven op 2 in Maldenham. Ik vermoed dat ook jullie meer verwacht hadden.
Maar een beetje hetzelfde gevoel als wat Wim hier zojuist vertolkt. Wij hadden gehoopt van een derde zetel te kunnen innemen en op die manier ook de zekerheid te verwerven om in het OCMW te kunnen aanwezig zijn. Dat is niet gelukt. Dat is een jammere zaak. Maar anderzijds vinden wij dat we toch een zeer goed resultaat neerzetten, omdat wij 1634 mensen van deze gemeente overtuigd hebben van onze stellingen en ons programma. Ik vind dat enorm veel. Daarbij moet je er rekening mee houden dat wij in de voorbije legislatuur onze stemmentrekker van weleer Geert Tons zijn verloren. En dat we dus wel een ferme opening hadden goed te maken. We hebben dat gekund, meer zelfs. We hebben 303 kiezers meer dan de vorige keer. We gaan 1,6% vooruit. Dat is dus een zeer goed resultaat. Het jammer is dat de derde zetel er niet uitgekomen is, maar daar liggen we zelfs niet wakker van.
Mm-hmm. Nu benadrukken jullie een beetje hetgeen jullie altijd ontkend hebben, namelijk die personencultus. Je zegt, ja, Geert Tont is weggevallen. Dat staat toch ontwijfeld voor een aantal stemmen, maar personen hadden nooit belang bij jullie. Jullie gaan naar buiten met een programma.
Wel, personen hebben uiteraard wel belang, omdat dat programma wordt gebracht door mensen. En als je ziet op welke manier er gestemd wordt in de gemeente en op lokaal niveau, dan is het duidelijk dat die mensen, die gezichten die dat programma brengen, uiteindelijk wel belang hebben. En ik denk dat we er vanuit de partij ook van overtuigd zijn dat we naar de toekomst toe op een andere manier lokale verkiezingen zullen moeten aanpakken als we echt willen vooruitgaan op dat vlak. En we zijn ons daarover aan het bezinnen. De evaluatie binnen de partij is nog aan de gang. En we zullen zien waar we uitkomen voor de toekomst.
Mm-hmm. Ook weer daar dezelfde vraag, die nationale tendens. Niet alleen pro-VLD, maar ook pro-Achelef. Achelef gaat vrij goed vooruit in de meeste gemeenten en steden. Maldenham blijft ook daar een beetje achterop, denk ik. Hè?
Dat klopt niet.
Het gaat vooruit, maar toch beperkt. Hè?
Ja, maar in de regio Gent-Ekelo zijn wij van de misschien 15 gemeenten die daarin zitten, zijn we de 5e gemeente op vlak van vooruitgang. We blijven natuurlijk achter bij Aalter en Ekelo die er ferm bovenuit schieten. Maar na Aalter en Ekelo is er nog, geloof ik, de gemeente Evergem die het beter doet dan ons. Maar voor het overige zijn wij zeer goed vooruit als je het bekijkt binnen het arrondissement.
Mm-hmm. Goed, dan even naar de andere kant, naar meneer de Metzenaar misschien, van het Vlaams Blok. Meneer de Metzenaar, jullie behalen 7,1% van de stemmen als nieuwe partij in Maldenham, meteen ook 1 zetel. Mm-hmm. Ik vermoed dat jullie daar tevreden mee zijn, of hadden jullie ook gehoopt op nog meer?
Nee, we moeten eerlijk zijn. We komen er zeer goed uit. Voor de eerste maal met een onvolledige lijst zijn wij zeer tevreden met onze zetel. Eerst en vooral, als het u mij toelaat, wil ik mijn 1117 kiezers zeker en bedanken. Ook de mensen die bij ons op de lijst op de voor- en achtergrond meegewerkt hebben. En mag ik dan ook van de eenheid gebruik maken van de mensen van de provincie die van Maldegem opgekomen zijn. Dat is Johan Foré, die heeft 1249 stemmen. En Connie de Tekker heeft er 490. Ik denk dat dat ook mag vermeld worden.
Ja, we gaan zo dadelijk over die provincie nog
even. Het wordt er weinig over gesproken over de provincie. Ja, dus,
Goed, meneer de wethouder, u gaat vanaf januari dan zetelen effectief in die Maldegemse gemeenteraad. Als enkeling mag ik wel zeggen. Naast 26 anderen, hoop je nu dat er toch een zekere samenwerking zal komen binnen de oppositie?
Wij zullen zien. Wij staan voor ons programma. Wij zijn niet negatief ingesteld. Ik ga dat maar op voorhand zeggen. Wij zijn een opbouwende partij. En ik zal mijn best doen om al zo goed mogelijk bij te werken. We willen de andere partijen die naar ons luisteren. Ik zal ook mijn voorstellen doen. En ik zal positief meewerken in de gemeenteraad. Dat mogen ze van mij verwachten. Ik ben een eerlijke mens.
Dan gaan we even, als u de microfoon wil draaien, naar Giovanni de Brabant. SPVUD. De Brabant, we kunnen er denk ik niet omheen dat jouw partij, de kartellijst, SPVUD, een beetje de grote verliezer is van de voorbije verkiezingen. Jullie halen 4,5%. Wat moeten we daaruit concluderen, of wat hebben jullie daaruit geconcludeerd? Zijn er geen socialisten meer in Maldegem, of Vierhuurs?
Wij zijn natuurlijk niet tevreden met deze uitslag. Ik moet zeggen, wij zijn nog altijd aan het nakaarten daarover, goed over aan het nadenken, als er nog een leefbaarheid is voor de SP en Volksunie in deze gemeente. Dat wordt zeer moeilijk. We zitten natuurlijk met een handicap. We hebben de afgelopen 6 jaar geen enkele zetel gehad in de gemeenteraad en dan is het zeer moeilijk om oppositie te voeren. Je loopt de feiten een beetje achter de feiten aan. Je staat niet aan de kant van de weg of aan de zijlijn, maar je staat zelf buiten het stadion. En elke informatie die je bereikt is via derden, of moet je lezen in de krant. En dat is een handicap voor oppositie te voeren. En we staan daar terug 6 jaar voor. Ik vrees dat wij heel binnenkort, binnen de eerstkomende maanden, daar een beslissing moeten over treffen hoe dat het nu verder moet. In elk geval, als het verder gaat, is het met Volksunie en SP nog altijd tezamen. Het is het principe van samen uit, samen thuis. We zijn al niet groot en ik denk dat wij moeten samenwerken om nog resultaten te kunnen behalen. Zelfs dit kartel vind ik nog altijd dat dat uitbreiding zou moeten vinden.
Goed, daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben. Dan ga ik eerst even naar meneer Bouten, voorzitter van de CVP. Meneer Bouten, ja, jullie zijn ondanks het zetelverlies van 2, denk ik, nog altijd de grote overwinnaars hier in Maldegem. Slechts een verlies van 1,7%. Ik vermoed dat jullie dat verlies groter hadden ingeschat. We hoorden dat er intern wel rekening werd gehouden met een verlies van 3 à 4 zetels. Dus het is al bij al beperkt gebleven.
Nu, wij zijn daarover heel gelukkig. Dus voor de verkiezingen moet men natuurlijk verschillende scenario's in het oog houden. En ik moet wel toegeven dat de meeste van onze politieke medewerkers een licht verlies verwacht hadden. 2 of zelfs misschien een 3-tal zetels. Nu, wij zijn vooral verrast door het zeer geringe stemmenverlies. 1,7% is inderdaad zeer minimaal. Dit vooral als we vergelijken met ons omliggende gemeenten en ook zeer zeker als we vergelijken met de nationale tendens. Als we vergelijken met de nationale tendens, mogen we toch zeker uitdrukken dat CVP Maldegem een grote overwinnaar is. En toch blijft met een homogene volstrekte meerderheid van bijna 54% van de kiezers. Daaruit blijkt dat de kiezer van Maldegem een groot vertrouwen heeft uitgesproken in ons beleid.
ons beleid heeft goedgekeurd. En aan de persoonlijke stemmenscores van onze mandatarissen is ook duidelijk dat zij onze mandatarissen voor de toekomst een hart onder de riem willen steken.
Mm-hmm. Nu, dat is wel opvallend, denk ik, in tegenstelling met 6 jaar terug. Toen de meeste zetelende schepen wat achteruit gingen, gaan ze nu allemaal, denk ik, vrij goed vooruit. Wat vertaal je daaruit? Wil dat zeggen dat het beleid, dat toch eigenlijk wel een beetje vertegenwoordigd wordt door die schepenen en door die burgemeester, dat goedgekeurd wordt door de bevolking?
Wij moeten het zo zien. 6 jaar geleden waren er ook enkele oudere mandatarissen die, en dat was uiteindelijk reeds vooraf beslist, aan hun laatste mandaat begonnen. Wij hebben uit de verkiezingsuitslag van 6 jaar geleden uitgemaakt dat de kiezer een hint gaf: u zijt aan verjonging toe, u zijt aan vernieuwing toe. En dat hebben we ook beantwoord. We hebben dan het systeem van gedeelde mandaten uitgewerkt om optimaal gebruik te maken van de ervaring van de zetelende schepenen en dit over te dragen naar de nieuwelingen. En in de tussentijd hebben we dan een vernieuwd college samengesteld dat nu functioneert. De kiezer.
Zeg je nu, we gaan gewoon met het winnend team verder doen, want de vernieuwing is dit keer heel beperkt gebleven. Slechts 4 nieuwe mensen op de 17 en 13 die gebleven zijn. Mogen we dat ook?
Wat we daaruit kunnen besluiten is toch wel heel duidelijk: een mandataris die verschillende honderden stemmen meer heeft dan de vorige verkiezingen, dat is een mandataris aan wie de hint gegeven wordt door de kiezer om te blijven en om zijn beleid in dezelfde zin verder te zetten. Ik denk niet, als u een zeer goed trekpaard in de stal staan hebt, dat u op dat moment dit paard moet verwijderen en vervangen door een nieuwkomer. Dus u mag er inderdaad de conclusie uittrekken dat in grote lijnen het nieuwe schepencollege goed zal gelijken op het huidige aan het bewind zijnde.
Nu, over de burgemeesterscherp is er, denk ik, in tegenstelling tot 6 jaar terug, geen enkel discussie niet meer. Johan de Roo gaat terug fors vooruit, 3672 voorkeurstemmen. Is nog altijd het stemmenkanon, denk ik, van Maldegem.
Inderdaad.
Goed, misschien dan, heren, toch even kort over die provincieraadsverkiezingen, want anders gaan we dat straks terug over het hoofd zien. En dan moet ik, denk ik, even naar meneer Swingedouw als grootste partij in die provincieraad. Dat is toch wel, denk ik, opvallend. Als ik even kijk, jullie winnen 5 zetels en CVP verliest er daar 8.
Ja, inderdaad. Wat verwacht je? Ik bedoel, ik denk dat wij 6 jaar geleden iets wat ondergewaardeerd waren in de provincie. En dat we deze keer hebben rechtgetrokken. Wij moeten ook eerlijk zijn, we hadden een paar, en dat missen wij bijvoorbeeld in Maldegem, ten opzichte van Johan de Roo. Je hebt op jouw gemeenteraadslijst en ook op jouw provincieraadslijst, als je een aantal nationale mandaten hebt, dan kan je daar heel wat mee doen. Bijvoorbeeld de goede score van Mark de Buk bijvoorbeeld, die is voor een deel te wijten aan het feit dat hij dus Paul Willeke een opvolger is en plotseling naar buiten kunnen komen is op een heel andere manier. Waar men plotseling veel meer geloofwaardigheid gezien heeft in die man. En dat maakt dan ook dat hij lokaal een stuk beter aan de bak komt. En dat is datgene wat ik denk nu gebeurd is, vooral bij de VLD. Een aantal zware nationale mensen hebben zich beginnen inzetten voor de provincie. Er is ook bij de VLD zwaar gepromoot geweest van intern om voor die provincieraad veel te doen. Dus ik denk, in die zin is de VLD daarin geslaagd.
Goed, misschien nog even, het wordt omschreven door een collega als een blooper. Hoe zit dat nu juist, meneer Swingedouw, met Peter van Ecke? Was hij nu kandidaat voor de provincieraad? Nu, op de stemlijst stond hij in elk geval niet.
Hij is officieel kandidaat geweest. Ik bedoel, we gaan daar geen doekjes om doen. Dit is inderdaad, je kan dat een blooper noemen. Ik hoop dat Radio Gent ons niet afluistert, maar eerlijk gezegd heeft dat dus inderdaad, en dat weet je dus ook, in elke politieke partij zijn een aantal machtsblokken aanwezig. Het zijn enerzijds de zuilen, Die kennen we beter vanuit de CPP-kant, waar de verzuiling een stuk groter is. Bij ons zit de macht gedeeltelijk bij bepaalde gemeentelijke of regionale fracties. En er is daar vanuit Gent een vrij grote druk geweest om op een laatste instantie Peter van Hekken toch terug te vervangen. Mm-hmm. En dit is op voor een ons niet nette manier gebeurd, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Krijgt er nog een staartje of hebben jullie zich daarbij neergelegd?
Als je zegt een staartje, gaan wij protest uitoefenen? Nee, het is wel zo. Ik heb een afspraak met meneer De Gucht dat wij na de verkiezingen samen rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dit op een nette manier kunnen oplossen. Een staartje krijgt dat niet. Er zal wel nog even over gedebatteerd worden.
Mm-hmm. Goed, we gaan eventjes pauzeren. Familie. Ja, de kaarten zijn geschud vorige week en de zetels zijn verdeeld. We gaan ermee moeten leven de komende 6 jaar met die verdeling en met dat sterk overwicht van de CVP. Ik denk dat we daar niet kunnen naast kijken, heren van de minderheid. En dan duikt het spook van de kartelvorming, denk ik, weer op. Waar ze dan Agalef een beetje als de grote boosdoener wordt bestempeld, als de partij die aan de oorzaak zou liggen van het mislukken van die kartelvorming. Meneer Goedals, als we kijken nu, ja, CVP haalt 53,8% van de stemmen en daarmee het overgrote deel van de zetels, 63% van de zetels. U hadden jullie samen op één lijst gestaan, dan hadden jullie 46,1% van de stemmen gehaald. Dat is maar een klein verschil meer.
Dat klopt.
Nu is het heel anders.
Mm-hmm. Nu, ik zal nog maar eens herhalen dat wij niet in een kartel stappen om de absolute meerderheid van de CVP te vervangen door een absolute meerderheid van de VLD. Daar doet Agalef niet aan mee. Er zal pas over een kartel kunnen onderhandeld worden op het ogenblik dat alle partners in dat kartel de mogelijkheid hebben om zowel qua mandatarissen als qua programmapunten vooruit te gaan. Zolang de VLD dat niet snapt, komt er geen kartel.
U zegt nu de VLD ligt aan de oorzaak van het afspringen van die kartelvorming?
Het zijn de anderen die beschuldigingen uiten ten aanzien van ons. Ik doe dat niet. Ik sta gewoon vast vanuit welk standpunt wij daarover spreken. En meer doe ik niet.
Ja, meneer Swingendouw, dat vraagt toch wel een repliek, denk ik, hè?
Nou, ik denk dat dat een fikse repliek vraagt. Ik denk ook niet dat er iemand van de VLD ooit gezegd heeft dat Agalef de kartellijstvorming heeft laten springen. Ze is gewoon gesprongen op een aantal, denk ik, fundamentele eisen van Agalef. En je moet begrijpen, als je een kartellijst maakt en je bent de grootste partij, en als je bereid bent van te zeggen, we geven de eerste 2 plaatsen aan Agalef, zodat een 3e plaats bijgeëist wordt, dat dat voor ons een stap te ver is. Ik bedoel, er bestaat nog altijd een wettelijk systeem van de opvolging. Dat zou dus betekenen dat automatisch de eerste opvolgers bijna automatisch zouden terechtkomen bij Agalef, wat voor ons een bijna onaanvaardbaar iets was. Want wat Erwin probeerde te doen, is in feite een 3e zetel te verzilveren, die hij in feite nu ook niet heeft. En indien we een kartellijst gemaakt hadden onder deze voorwaarden en rekening houden met de verkiezingsuitslag, zou hij effectief zijn 3e zetel hadden. Maar hij had dus waarschijnlijk van de kop gedeeld. Want een kartellijst heeft dit nadeel dan, dat er een aantal gewoon voor de kartel zijn. Mensen die in feite misnoegd zijn over beleid, die gaan daar boven dan. En voor de rest komen de persoonlijke naamstemmen erbij. Dus ik denk dat het gemiddelde van de kartellijst als kopstemmen meer zou gehaald hebben dan de onafhankelijke partij. Dus voor ons was dat een standpunt die moeilijk te volgen was, dat is punt 1. Ten tweede is het ook zo, het is ergens afgesprongen denk ik in de zomermaanden vorig jaar, voor er in feite echt gesproken geweest is over een programma. De eis was wel op tafel gelegd vanuit de kant van Agalef om akkoord te zijn over het programma en om ook om de laatste, laten we zeggen het laatste jaar dan nog, effectief in de gemeenteraad gezamenlijk voorstellen, initiatieven en ideeën voor te bereiden. Maar in feite zijn we gevallen over de plaatsen op de lijst.
Mm-hmm. Waren jullie hebberig, meneer Goedals?
Wij waren niet hebberig, wij wouden er gewoon niet op achteruit gaan. En ik hoor Wim andere dingen zeggen dan ik hem in het verleden daarover heb horen doen, en dat opent een deur.
Ja, alleen.
Nu, in alle geval, mag ik eraan toevoegen dat hij zegt, ze hadden die 3e zetel gewild. Dat is waar. We hadden die alleen ook kunnen halen, zo blijkt uit de cijfers. Hadden we een aantal dingen anders aangepakt, dan waren er misschien geweest. Maar hadden we in het kartel meegedaan onder de voorwaarden die men ons had aangeboden een jaar geleden, dan hadden we nu zelfs geen 2 zetels meer gehad. En dat was absoluut te vermijden.
Ja, meneer Brabant, jij hebt eigenlijk die vinger opgestoken naar AGLF, ook hier in deze studio. Nu als kleine partij, tussen aanhalingstekens, hadden jullie het meeste winnen, denk ik, bij zo'n kartelvorming.
Ja, maar als het aan Goedhuis lag, dan stonden wij daar niet eens op. En waarschijnlijk stonden wij, als we er nog mochten opstaan, stonden wij daar ergens halverwege tussen en kansloos op een zetel. En dan kan men gewoon afspraken maken zoveel dat men wil. Maar als men aan de kant geschoven wordt, als men gebagatelliseerd wordt, ja, dan doet men er gewoon niet mee. Dan, als men de kans niet krijgt, dan stappen wij ook niet in een kartel. Zoveel is zeker. Ik vind als je een kartel maakt, dat de kansen voor iedereen er moeten zijn. Voor elke partner die meedoet. En dat was in dat geval zo niet.
Mm-hmm. De metsenaren, jullie zijn nooit aangezocht om deel te nemen aan zo'n kartelvorming?
Ik denk niet dat de bedoeling was ook van het Vlaams Blok. Wij komen door ons eigen standpunt uit en wij hebben geen kartel nodig. Wij zijn groot genoeg om ons eigen problemen op te lossen. En willen zij samenwerken met ons, zo weet je beter. Lukt dat niet, wij gaan er echt voor.
Ja, Gerend kon nogthans anders zijn. Als we zijn voorbeelden, Kaaprijke bijvoorbeeld, waar die kartellijst samen toch nu ook weer de meerderheid haalt. Maar als ik jullie hoor, dan zijn de bruggen nog altijd niet geslagen tussen de verschillende partijen.
AGLF heeft in Kaaprijke geen enkele gemeenteraadzetel, hoor.
Mm-hmm.
Geen enkele. Dus het kartel is er wel, het is ook aan de macht, hè. Maar AGLF heeft daar geen gemeenteraadzetel, geen enkele. En hadden ze de meerderheid niet gehaald, dan hadden ze ook het OCMW-voorzitterschap niet, wat ze nu wel hebben, omdat ze daar de meerderheid halen. Maar je zegt daarnet terecht, van met de kartellijst hadden jullie 46% van de stemmen gehaald. Dat was niet de meerderheid geweest. Dus hadden we een gelijkaardige situatie gehad als in Kaaprijke.
Moet ik, hè?
Ja, goed, ja.
Maar
de gelijkaardige situatie van in Kaaprijke, dan had AGLF geen enkele zetel, want qua voorkeurstemmen tornen wij niet op tegen zelfs de laagste stemmentrekker van de VLD. Dus hoe wil je dan dat wij daaraan meedoen? Dat kan niet. Tenzij we op serieuze plaatsen op de lijst staan.
Ja, meneer Bouten, jullie stonden erbij en keken ernaar. Een beetje met voldoening denk ik dat het terug niet gelukt is dat het kartel in Maldegem.
Natuurlijk. Wij waren uiteraard geen vragende partij voor kartel.
Ja.
Dat zal duidelijk zijn. Anderzijds vraag ik mij toch altijd af, als een kartellijst eigenlijk geen zonde is voor de democratie. Daarmee bedoel ik, een Maldegemse kartellijst, waar alle verschillende strekkingen uit de oppositie opstaan, lijkt mij inderdaad maar één gegeven te bevatten, de rancune tegenover de Christelijke Volkspartij, de absolute wil om de meerderheid van de Christelijke Volkspartij te breken. Maar wij moeten dan uiteindelijk toegeven dat onder zo'n regenboog eigenlijk strekkingen van gematigde rechts tot tamelijk rood gekleurd samenzitten aan één bakje. En dat moet toch op lange termijn moeilijkheden meebrengen om een homogeen beleid te voeren.
Mm-hmm.
Dat is mijn mening daarover.
Ja, wie wil reageren?
Ik wil daar graag op reageren. Ik bedoel, dat is inderdaad waar. Een kartellijst kan langs de ene kant een regenboogkleurenlijst zijn. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar jullie lijst, die staat wel allemaal onder het oranje. Maar ze gaat ook van vrij links naar vrij rechts. Als je nu kijkt wat er gekozen is, kiest Maldegem in feite vrij rechts. Als je het ACW wegneemt uit de CVP, je kijkt wat de rechtse kandidaten van de CVP zijn, je kijkt naar de stemmen van het Vlaams Blok, je kijkt naar de stemmen van de VLD, dan stemt Maldegem in feite veel rechtser. Dan het CVP-bestuur zal in elkaar zitten en denk ook het schepencollege. Dat neigt eerder naar de ACW-kant.
En bovendien wil ik er wel aan toevoegen dat op nationaal vlak blijkt dat als de VLD en de Groenen en de Roden, zoals u ze noemt, als die samen een project uitdokteren en dan de open debatcultuur naar voren brengen, dat daar van de bevolking wel wat steun voor komt. Want zowel nationaal gaan de VLD als Agalef vooruit. U zit te glunderen en feest te vieren omdat u gewonnen hebt. U hebt verloren. Punt aan de lijn.
Daarop is het duidelijk antwoord. De bevolking steunt de voorstellen van de huidige regeringsmeerderheid. Natuurlijk. En als privaatpersoon steun ik die voorstellen ook. Wat moet men anders gaan doen? Dus veel grotere uitgaven, dus dat betekent cadeaus voor de kiezer, en anderzijds, naast de veel grotere uitgaven, dus een fikse belastingsverlaging, waar wij natuurlijk zaten op te wachten. Over de maatregelen van deze regenboogcoalitie ben ik persoonlijk dus zeer gelukkig. Maar u weet evengoed dat deze regering als het ware een geschenk uit de hemel ontvangen heeft, namelijk de zeer bloeiende economie. Maar u weet evenzeer dat een economie gaat in houses en bijzes, en dat wij waarschijnlijk binnen een 2 of 3 jaar weer een minder goede economische vooruitzichten zullen hebben. En wat zullen we dan zien? Wij zullen dan zien dat de schuld niet afbetaald is en dat uiteindelijk er pot verdeeld is. Hè? Maar de kiezer is toch tijdelijk gelukkig geweest. Ik denk dat de eerste prioriteit van een regering op dit moment zou moeten zijn de afbetaling van onze schulden, zodat wij de toekomst van onszelf in onze oude dag en van onze kinderen mogen veiligstellen. Dat wij, indien het dus binnen 3, 4, 5 jaar minder goed gaat, dat wij dan met een gerust geweten de toekomst kunnen inkijken. Dat is mijns inziens de reden waarom deze regenboogcoalitie het zo goed doet. En zij doet het inderdaad op dit moment ook electoraal goed. Ik zal dat niet aanvechten.
Nu, we gaan het niet al te veel...
Ik wil graag naar Balder gaan.
Je mag repliceren, maar is het voor een deel niet terecht in hetgeen meneer Bouten zegt, want nu dinsdag zal de waarheid aan het licht komen, denk ik, met de regeringsverklaring. En gaan we zien wat er overblijft van al die beloftes.
Ja, dat zal wel voor een deel waar zijn. Maar ik denk wat hij vertelt over een begrotingsoverschot, dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, we hebben een begrotingsoverschot, dat betekent dat men momenteel niet meer aan het uitgeven is dan dat men verdient. Dat is dus al een groot verschil met vroeger. We hebben, de laatste 15 jaar van het CVP-bewind nationaal, hebben we dus het omgekeerde gezien. Er was steeds een begrotingstekort, nu hebben we een overschot. Dat te wijd is aan de economie, dat blijft me dus ergens laat ik in het midden. Want meneer Bout gebruikt nu argumenten die zijn eigen CVP-bestuur ook gebruikt. Ik bedoel, wat hebben zij hier gedaan? Ze hebben zogezegd een schuld afgebouwd. Ja, hoe dat? Ze hebben gekregen van Dexia bijna 70 miljoen. Dus als het al 200 miljoen zou zijn, wat wij nog altijd betwijfelen, maar daar komen we ook later in de gemeenteraad nog een keer op terug. Dus die 70 hebben ze ook gekregen. En wat ze ook even moeten berekenen, is het herplaatsen van leningen met lagere rentelasten. Hoeveel dat hen opgebracht heeft. En is dan hun begrotingsverbetering of hun schuldafbouw dan te wijten geweest aan hun goed bestuur of aan de algemene tendens?
Ja.
En de fundamentele vraag, maar laat ik Erwin zelf stellen, die schuift me iets voor het hoofd, maar dat is inderdaad waar. Erwin?
De fundamentele vraag blijft wie de schuld heeft opgebouwd.
Ja.
Waar de schuld ooit opgebouwd is, daar is een antwoord op. Dus de schuld is...
Bestaat uit een 3-letterwoord.
De schuld is opgebouwd in het begin van de 80e jaren. Dus de economie...
Door wie? Ja, er was maar één bestuur, er is maar één meerderheid. Dus de gemeente Maldenhem heeft een schuld van 700 miljoen, 800 miljoen of 1 miljard. Door wie?
Algemene stilte, volgende vraag.
Nee. U spreekt over de Maldenhemse schuld.
Uiteraard, tuurlijk.
Mijn antwoord was nationaal.
Ja, wie heeft de nationale schuld opgebouwd?
De vakbonden
volgende
en
vraag.
De SP. Dat is het antwoord daarop.
En de CDP blijft buitenschot.
Inderdaad.
Meneer Bouten.
Maar we hebben geen tijd om daar
volgende, volgende vraag. We gaan in Maldegem blijven.
Over de Maldegemse
schuld.
We hebben inderdaad op een bepaald moment geconstateerd in onze partij dat onze gemeente een flinke achterstand had op gebied van sport en culturele infrastructuur. Dienaangaande hebben wij besloten vandaar zwaar in te investeren, dat het voor een gemeente van 21.000 inwoners niet doenbaar was, dat er daar nog een achterstand bestond. Onze gemeente heeft de taak om een voortrekkersrol te spelen. En er is inderdaad zware inspanning geleverd. En daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. En het gevolg daarvan is dat er dus inderdaad leningen nodig waren. En dat is de reden van een schuldopbouw. De schuldopbouw is niet het gevolg van slecht financieel beheer, maar die schuldopbouw is het gevolg van zware investeringen. En ik denk dat wij er allen moeten overeen zijn dat die zware investeringen ook nodig waren. Spijtig genoeg, een zeer groot stuk van deze investeringen zijn zelfs niet te zien, want zij liggen onder de grond. Een van onze grootste uitgaven is inderdaad geweest het project van riolering en waterzuivering. Dus wat men daarmee moeilijk kiezers kan overtuigen.
Geen 800 miljoen.
Geen persoonlijke voordelen bij.
Nu, wat meneer Bouten zegt, er is de laatste 6 en denk ik ook de laatste 12 jaar een inhaalbeweging gebeurd naar accommodatie voor sport, cultuur enzovoort. Ook heel wat investeringen. Dat kunnen jullie toch niet ontkennen, denk ik, hè?
Nee, dat ontkennen we niet. Maar het is nog niet helemaal gedaan.
Ja, want als ik jullie programma of folders bekijk, dan mag er nog een en ander komen in Maldegem. Vijvenzaal, nieuwe sporthal, waar jullie het allemaal blijkbaar over eens zijn. Ook dat gaat weer geld kosten, vermoed ik, hè? Dus is dat een beetje wegen met twee maten en twee gewichten, zeggen, verwijten dat de schuld hoog is, maar, daar, nee, maar ook voorstanders zijn van investeringen?
Ook prioriteiten staan. Koken kost geld, men dat hier al gezegd. En het is maar normaal dat de gemeente leent en werkingskosten heeft. Iedereen moet daar begrijpen. Dat is een normale structuur van een gemeente. Maar je moet ook weten waar en hoe ver dat je gaat je uitgaan. Daar gaat het een beetje om. Als jij maar ondervang in je zak hebt, wie gaat een café binnen gaan en een trappist vragen? Daar gaat het om. Je moet daar dus altijd een beetje zaaien naar je zak bij hebt. Zo simplist.
Ja, niet goed als.
Ik heb hier in een vorig debat het financiële plaatje, dacht ik, al gemaakt. Wat wij vertellen is niet zomaar op lucht gebaseerd. De schepende jager heeft hier komen zeggen, we hebben in de voorbije 6 jaar voor 1 miljard geïnvesteerd en we hebben voor 200 miljoen schuldafbouw gedaan. Dat betekent dat er over 6 jaar voor een gemeentebestuur 1,2 miljard beschikbaar is om te gebruiken. Wij zeggen, schroef de investeringen over die 6 jaar terug van 1 miljard naar bijvoorbeeld 600 miljoen. Daarmee is, Johan, geloof me vrij, de bouw van een sporthal over 6 jaar mogelijk. Gebruik 400 miljoen voor schuldafbouw, waardoor onze schuld sneller zou dalen. En dan heb je nog 200 miljoen over om een belastingverlaging door te voeren. En u weet dat onze topprioriteit de verlaging van de milieubelasting is. Maar op die manier kom je ook over 6 jaar aan 1,2 miljard. Dus als je zegt, jullie verkopen lucht, dat is financieel niet haalbaar, dat is niet juist. Dit is financieel wel haalbaar, als je op een behoorlijke manier de investeringen spreidt over de 6 jaar.
Ja, meneer Wouter.
Wel, maar het antwoord hierop is dat wij hier natuurlijk eerder dan over spectaculaire projecten spreken. Maar als wij elke legislatuur bekijken, Maldegem is een zeer dure gemeente. Daarmee bedoel ik, Maldegem heeft een grote oppervlakte. Heeft een enorm areaal van wegenissen te onderhouden. Is dus uiteraard continu vernieuwingen en herstellingen van wegen. Er moet heel wat op dat vlak nog gerealiseerd worden. Ook uitbreiding van het rioleringsstelsel, wat een heel kostelijke onderneming is. En de volgende 6 jaar zullen ook nog vele tientallen miljoenen moeten geïnjecteerd worden in het onderhoud en het verbeteren van de infrastructuur van deze zeer grote gemeente, wat kosten meebrengt. Anderzijds zit u met het probleem dat Maldegem een arme gemeente is. Maldegem is een gemeente om van te dromen voor Achalef-mandatarissen. Namelijk, wij hebben te weinig industrie. Waarom? Omdat die industrie geld in het bakje brengt en dat weet de burgemeester van Aalter zeer goed als hij zondagavond op tv verklaarde: wij moeten nog meer industrie naar Aalter brengen om dus goed te kunnen werken en om het aangenaam te maken voor onze bevolking. Dus ik zou hetzelfde bijna durven zeggen voor Maldegem. Weinig inkomsten vanuit industriële activiteit. Maar door die mindere industriële activiteit ligt ook het persoonlijk inkomen van de Maldegemse burger lager, wat natuurlijk niet goed is voor de totale impact van de personenbelasting op de begroting, maar er anderzijds voor zorgt dat de aanslagvoet vrij hoog ligt. Men moet in Maldegem inderdaad een hoge aanslagvoet handhaven om hetzelfde inkomen te hebben van een even grote gemeente waar de inkomens veel hoger liggen. Dat is dus een probleem van inkomenspolitiek. Hetzelfde van de onroerende voorheffing, waar wij zien dat het kadastrale inkomen van de Maldegemse eigendommen gemiddeld veel lager ligt dan bijvoorbeeld in Aalter.
Dat is een discussie die we eigenlijk al hier rond de tafel hebben gevoerd.
Dat zijn zaken die uiteindelijk niet door een beleid zomaar kunnen bepaald worden, maar waar een schepen van financiën gewoon mee opgescheept zit in het opmaken van zijn begroting.
Ja, dan moet je dan ook weten dat je wijnwonders wegstuurt uit Maldegem. Want de belastingdruk zo hoog is in Maldegem, weet je dan ook dat de mensen daar in de buurgemeente waar het goedkoper is gaan wonen. Hè? En zo is mijn kringloop in feite verder aan het uitbreiden. Hè?
Daar is een antwoord.
De grond is duur in Maldegem, de inkomens zijn minder, de belastingen zijn hoog. Dus wat doe je? De mensen wegdrijven uit Maldegem.
Daar is een antwoord op.
Dat klopt niet, want de bevolking stijgt.
Inderdaad.
Dat is gewoon de
bevolking gaat naar omhoog. Dus het gaat goed in Maldegem.
We hebben niet zoveel tijd meer, maar Geren van de minderheid geeft toe, als we, en we volgen het ook al vele jaren, dat er in Maldegem toch al wat gebeurd is de laatste legislaturen. Het gezicht van Maldegem is er heel anders op geworden, niet alleen in het centrum, maar ook in de deelkernen enzovoort. Dat kunnen jullie toch moeilijk ontkennen, dat er in Maldegem heel wat gebeurd is de laatste legislaturen.
Dat klopt, maar ik denk dat je dat niet alleen aan de CVP mag toeschrijven. Er zijn ook initiatieven gekomen die vanuit de oppositie komen en die dan door de CVP worden uitgevoerd. Dat is één punt. Het tweede, ik wil even terugkomen op meneer Bouten zijn opmerking over zijn grote gemeente. Dat is inderdaad waar en wij begrijpen dat ook. Maar als wij dan in de gemeenteraad tegenstemmen, als ze zeggen we gaan de Gentse Steenweg laten opkruisen en nadien gaan we hem onder eigen beheer nemen, dan doet de CVP net datgene wat ze nu verwijt waarvoor ze geen geld heeft. Ze neemt dus extra wegen binnen haar eigen begroting op, waarvan ze dan later gaan zeggen, ja god, wij hebben zo'n grote gemeente, wij moeten zoveel wegen onderhouden. Nu, als ze dit probleem onderkend hadden, dan hadden ze moeten akkoord gaan en zijn de Gentse Steenweg, wij willen die van het Vlaamse West niet krijgen. Die mogen jullie houden. En laat die dan maar even nog wat slechter bij liggen. Je kiest waar voor je geld, je moet eieren kiezen en je kan inderdaad ook geen eieren bakken zonder schalen te breken. Maar je mag het niet overdrijven. Terugkomen op uw vraag. Ja, Maldegem ziet er inderdaad wat beter uit. En het mocht ook wel. Nu, we draaien rond de pot over het fundamentele. Ik wil nog de eerste, en dat staat ook in ons programma, ik wil de eerste begroting zien die ook klopt. Nu, ik zal een simpel voorbeeld geven. Het Belgisch kampioenschap wordt hier georganiseerd. Wij hebben in de gemeenteraad gevraagd, kunnen jullie ons nu een begroting tonen wat dit ding gaat kosten aan Maldegem? Men heeft dat zelfs geweigerd. Men heeft zelfs gezegd, meneer Rozaar, ik wil durf ik letterlijk citeren, dat speelt geen rol, dat zien we dan wel. En dit zien we dus in heel veel projecten. Wij zien het dan wel. En als we dan de rekening maken, ja, dan klopt het uiteraard niet. Laat ik hier meneer de Schepen, voordat hij iets doet, zijn begroting maken. Zeggen zoveel gaat het kosten en dan motiveren waarom hij erover gaat. En laat hem dat ook een keer financieren met zijn persoonlijk vermogen. Dat hij zelf een stuk terug begint te betalen. En dan gaat hij misschien zijn begroting wel beter maken. En dan gaan ze misschien vaststellen dat er een aantal projecten toch overschat worden. En iedereen weet het, iedereen die een huis bouwt, maakt het ook mee. Meestal onderschat hij het. Maar verdorie, geeft het dan ook toe. En het fundamentele waar wij tegen zijn, is het feit dat het steeds verdoezeld wordt en gedaan wordt alsof ze het allemaal wel wisten en dat het allemaal wel goed komt. En ze hebben een aantal potjes. Elk bedrijf heeft potjes, dus de CDP heeft ook potjes zitten in de financiën. Dingen die in de begroting vrijvallen, die ze dan kunnen gebruiken om die overspendings, zoals ze dat zo mooi heet in managementtermen, te dekken. Maar ik vind, wat wij vooral vragen aan de CVP is, als zij dingen doen, als zij projecten opnemen, geef ons een eerlijke rekening. Geef ons medezeggenschap en inzage in de documenten. Wij moeten veel te veel als oppositie gaan snuisteren, gaan zoeken. En als iemand dat dan doet met een misschien een beetje overdreven enthousiasme, ik denk dan aan de heer Boulet, dan wordt hem dat zelfs verweten dat hij de ambtenaren stoort in hun werk. Verdorie, als gemeenteraadslid, als je verdorie niet meer mag gaan vragen van waar komt het en hoe zit het in elkaar, als je dat niet meer mag en daar commentaar op krijgt als raadslid en gemeenteraad, dan vind ik, dan zijn we nog ver van huis.
Mm-hmm. Dat is een opmerking, meneer Bouten, die we al meer hebben gehoord de voorbije 6 jaar. Dat de minderheid een beetje buitenspel gezet wordt, dat de absolute meerderheid van de CVP eigenlijk geen kansen biedt aan die minderheid om mee te praten, om het zo maar te zeggen.
Dus op gebied van voorstellen,
openheid van besturen.
Denk ik dat de CVP eigenlijk wel loyaal is. Als er een echt goed voorstel van de oppositie komt en het kan gekaderd worden in het beleid, en meneer Swingedouw geeft dit ook toe, trachten wij ook te realiseren. Het is niet omdat het van de oppositie komt dat het fundamenteel slecht zou zijn. Ik denk dat er uit de oppositie ook al heel wat goede opbouwende voorstellen geweest zijn. Trouwens, als ik een persoonlijke mening over de oppositie mag uitdrukken, zowel van AGLF als van de VLD, kunnen wij zeker zeggen dat de voorbije 6 jaar die oppositie zeker niet negatief geweest is, niet schreeuwerig, dat zij werkelijk opbouwend was. Dat we dus met volwassen mensen hebben kunnen samenwerken. Over de opmerking in verband met openbaarheid van bestuur, dat een zeer actief raadslid als meneer Boulet inderdaad op bepaalde momenten niet de nodige informatie zou mogen inkijken, niet de nodige inlichtingen door het personeel zou krijgen, daar kan ik alleen op antwoorden. Indien dit waar is, is dat inderdaad zeer spijtig. Want wij weten ook, niet elk raadslid documenteert zich goed. Maar als er dan werkelijk een raadslid is die een bepaald dossier grondig wil instuderen, een raadslid is geen technocraat, om dit te begrijpen, heeft hij inderdaad soms een ambtenaar nodig die hem eens wegwijs maakt in het dossier. Ik denk dat het de plicht is van onze gemeentelijke ambtenaren om onze raadsleden technisch in hun adviserende taak mee te gaan.
Ja, we gaan eruit moeten, meneer Goedhals. Als we zo horen, dan kan er een boeiende en vruchtbare samenwerking tussen de verschillende partijen de komende 6 jaar.
Ik moet vooral meneer Bouten bedanken voor de lovende woorden die hij aan ons adres stuurt. Dat is de eerste keer dat ik van een CVP'er die enig belang heeft dat te horen krijg. Ik dank u daarvoor. En ik begrijp daarom niet waar u het vandaan haalt om de vooravond van de verkiezingsweekend een rioolpamfletje te verspreiden, waarin u het tegendeel beweert en waarin grofweg leugens staan over wat wij gedaan hebben en standpunten die we ingenomen hebben. U zegt, wij wensen ook voorstellen van de meerderheid, van de minderheid in overweging te nemen en zelfs uit te voeren. Dat klopt. Maar waarom doet u dat dan niet gewoon op een open, eerlijke manier als wij het voorstel doen van het kleinschalige waterzuivering in Middelburg? Dan zegt men nee en 3 maanden daarna komt men met een eigen voorstel af. Dit is geen open politiek. Laten we dat voor de komende 6 jaar aan de kant zetten. En dan gaan we goed met elkaar kunnen samenwerken op een constructieve manier, zoals u dat zegt. We zijn er altijd bereid toe geweest.
Goed, we gaan zo moeten, meneer Bouten knikt, dus hij is daarmee akkoord, veronderstel ik.
U nog de anderen overtuigen.
Dat op tape, ja. Bedankt heren voor jullie komst. Het laatste woord is niet gezegd, maar we hebben nog vele uren de tijd de komende 6 jaar. Graag tot volgende week.